Maandagavond 12 mei, esoterische kring, eerste gedeelte.
Goedenavond, vrienden. Ja, vandaag hebben we dus als gastspreker iemand die ik eigenlijk het best met de term fatalist kan karakteriseren. Standpunt, alles heeft een zin en betekenis. Betekenissen worden bepaald door gedachten en gevoelens, niet door feiten. En dan ten laatste, meester, ben je van jezelf als je met dit ogenblik leeft, enzovoort, enzovoort. Nu zijn er natuurlijk een hele hoop dingen waar je dan wel wat over kunt gaan zeggen. Neem bijvoorbeeld dit. Hoe komt de beweging tot stand in het heelal? Er is massa, er is ruimte, oké. Er zijn zelfs velden, kunnen we ook allemaal aantonen. Maar hoe komt het nou dat die zon in een bepaalde richting gaat, dat de planeetjes er heel gehoorzaam omheen blijven draaien? Waar komt die zwaartekracht vandaan en wat is tijd? Dat zijn dingen die volgens onze gastspreker eigenlijk niet bestaan. Ik heb geprobeerd om er een klein beeld van te krijgen. En toen dacht ik, ja, je denkt dan terug aan stoffelijke omstandigheden ook. En mijn kinderjaren, we hadden een houten vloer. Die was tamelijk oneffen. Wanneer je daar een knikker op legde, dan draaide die een tijdje een rechte baan. Maar dan kwam die in een putje terecht en dan bleef die een hele tijd ronddraaien. Ik denk dat je op dezelfde manier ongeveer de beweging van de sterren, van de planeet kunt bepalen. Zeker, er is dan geen houten vloer. Hè? En als je wel eens merkt, u er niets van. Maar wat er wel is, er is ergens een kracht, een oerkracht. Als die oerkracht nou niet overal gelijk is, dan kan ik me voorstellen dat zodra er massa ontstaat, die massa zich gaat bewegen steeds naar het laagste punt. Komt ze nu terecht in een punt waar op een of andere manier een deuk in het veld zit, ja, dan blijft ze draaien. Is het zo dat een massa zwaar is, groot is, dan zal ze gemakkelijker over zo'n putje heen gaan dan anderen. Maar stel nou bovendien dat de zaak een beetje in kan duiken, dan is het denkbaar dat rond die massa eigenlijk een deuk zit, waardoor alles wat in de buurt is er omheen blijft draaien. Dan heb je het beeld zo ongeveer van een zonnebaan en de planeetbaan rond de zon. Maar dan zit je nog altijd met die tijd. Tijd, dat is een momentopname. En heel vaak is het eigenlijk meer een microscopische opname. Je neemt één heel klein deeltje uit een groot geheel. En dat is het ogenblik nu. Al het andere is er wel, maar pas wanneer de microscoop verschuift, komt het volgende beeld in. Het volgende gedeelte dus, hè, wordt zichtbaar. Ik denk als je op die manier de tijd en de dingen bekijkt, de ruimte, dat je ook het menselijk lot anders moet gaan bekijken. Een menselijk noodlot. Klinkt schitterend. Hè? Iets voor een roman van een of andere damesromanschrijfster uit een ver verleden. Maar stel nou eens een keer dat wij ook alleen maar een microscopisch bezien zijn van een klein gedeelte van wat we werkelijk zijn. Dan zijn onze veranderingen in tijd eigenlijk niets anders dan constateringen van andere waarden die in ons bestaan. En dat impliceert dat de geest en de mens een geestelijke totaliteit vormen, waarvan achtereenvolgens delen beleefd worden. Dat wijkt een beetje af van andere stellingen. Normaal zeg je namelijk, er is een raster van mogelijkheden, je hebt keuzemogelijkheden, en aan de hand van je keuze beleef je. Dat is ook rationeler. Maar wanneer je met die gastspreker een tijdje bezig bent geweest, dan krijg je echt het gevoel, ach, eigenlijk ben ik, ja, de hemel weet wat, misschien wel een landschap. Maar ik kijk ernaar, grasblaadje voor grasblaadje. En wanneer dat het geval zou zijn, dan kunnen we ook niet zeggen, het is een noodlot. Kunnen we alleen zeggen, ik maak mezelf waar. Maar ik kan dit mijzelf waarmaken, bijvoorbeeld niet aanvaarden. Of ik kom in verzet tegen de dingen die wel degelijk deel van mezelf zijn. En op dat ogenblik, ja, dan ontstaan de moeilijkheden en de problemen. Een ander denkbeeld vind ik ook heel aardig. Dat ik van hem kreeg. Ja, zegt hij, de mens is werkelijk een beetje gelijk aan God. God denkt het heelal. Maar de mens die erin leeft, kan dromen. En dan leeft hij in een heelal dat hij zelf schept. Nou, mooi. Is er dan een werkelijkheid? Ik weet het niet. Als iemand zo praat, dan zeg je, ja, wat is er nog waar en wat is niet waar? En dan val je terug op de oude norm, niet waar? Wat is zwaarder, pond lood of een pond veren? Nou, als gewicht is het gelijk, maar als je het op je tenen krijgt, maakt het wel verschil uit. En dat zijn, dacht ik eigenlijk, voor ons de belangrijke punten. Het gaat er niet om of alles in het leven gelijkwaardig is. Het gaat erom hoe wij het beleven. En wanneer de ene waarde indruk maakt en de ander niet, dan betekent dat dat de ene waarde voor ons betekenis heeft en het andere voor ons tijdelijk waardeloos is. Dus ja, we selecteren vanzelf. Geloof ik graag. Maar als dat selecteren op grond is van onze eigen grondeigenschap, dan kunnen we er toch nooit aan ontkomen. We krijgen het vandaag of we krijgen het morgen, maar hebben zullen we het. En dat brengt je dan weer aan het denken over die kosmische harmonieën en zo. Ja, nu ga ik van mezelf uit hoor. Om te goede. En als u vindt dat ik te veel klets, zeg het maar. Kijk, een kosmische harmonie. Dat is theoretisch dus de eenheid van alle dingen. Die theorie, ja. Die kan reëel zijn, kan het niet zijn. Maar kun je het beleven? Nee. Tenzij je tijdelijk je eigen werkelijkheid opzij zet. Je kunt dus kiezen tussen bewust als ik leven of kosmische harmonie. Maar je kunt niet het een hebben en het ander. En dat schijnt een van de keuzen te zijn die we altijd maken. Voor mij is een harmonie iets waardoor ik meer ben dan ik zonder dat zou zijn. Maar het is niet alomvattend, dat besef ik wel. Wanneer ik iets begrijp, iets aanvoel, dan heeft dat wel zin, natuurlijk. Maar ergens kom ik dan weer aan de grens. Er komt altijd weer een ogenblik dat je zegt, ja, nou weet ik het niet. En ik kan het niet constateren. De onwetendheid is niet iets wat ik even door een leerproces kan opheffen. Het is iets waar ik gewoon mee moet leven tot het ogenblik dat mijn mogelijkheden als levend wezen veranderen. Ja, dan zou dus eigenlijk die theorie die ik aan onze vriend een beetje ontleend heb ook hoor, van die ruimte waar massa een deukje in maakt en kleinere massa's rond gaan tollen en zo. Dat zou misschien ook kunnen gelden voor een geestelijke werkelijkheid. Wanneer wij een groot bewustzijn hebben, dan maken we een soort indruk. Onze gedachten beroeren vele anderen. Wij lezen ook die anderen gemakkelijker af. Daardoor hebben we inderdaad een grote mogelijkheid om meer van onze wereld te begrijpen. Maar gelijktijdig bestaat het gevaar dat die anderen onze satellieten worden. Dat ze worden aangetrokken door wat wij bezitten, wij zijn, zonder daardoor zelf meer te worden. Ze blijven alleen maar in kringetjes draaien. En dan vraag ik me af, is dat reëel en heeft dat iets met harmonie te maken? Dan zeg ik, nee. Zeker kan er tussen mensen op die manier een soort geestelijke harmonie bestaan. Maar is die harmonie belangrijk? Is het niet veel belangrijker dat ieder zich van zichzelf bewust wordt? Het willen leren van anderen is mooi. Wij willen ook nog van anderen leren, ik ook. Maar eigenlijk kan ik alleen maar leren wat er alleen maar bestaat. Ik kan alleen maar worden wat ik eigenlijk al ben. Als onze vriend gelijk heeft tenminste. En dan vraag ik me af, waarom zou ik me dan moe maken? Ja, het is jammer dat het medium niet meeluistert. Die zou je het laatste zeer sympathiek vinden, denk ik. Maar in zekere zin heeft fatalisme zin, heeft een betekenis. Want je kunt jezelf en de wereld niet veranderen. Je kunt alleen de relatie tussen jezelf en de wereld bepalen volgens je eigen inhoud, zover als dat mogelijk is. En verder niet. En als je dat nou zo bekijkt, dan zeg je, ja mensen, wij maken ons eigenlijk druk over. Nou leeft of dat je dood bent, hoe je een hoge geest bent of een lage geest, het zit er allemaal in. Moest er toch een keer uitkomen. En dan ga ik ook begrijpen waarom je nog een gegeven ogenblik in de geloofsbelijdenis hoort zeggen dat Jezus nederdaalde ter helle, daarna opsteeg naar hemel. Je kunt het een niet hebben zonder het ander. Want de hemel was deel van zijn wezen. Maar moest de hel het ook zijn. Hij kon het een niet bereiken zonder het ander. En voor ons is dat geloof ik ook heel vaak zo. We hebben onze problemen, onze moeilijkheden, op aarde vaak nog veel ingewikkelder dan voor een geest, hoor. Want mensen maken het graag ingewikkeld omdat ze het niet willen beseffen. Dan zitten ze erover te fasen dat een atoomreactor nou veilig is, terwijl het grootste gedonder nog gaat komen. Maar ja, oh nee, niet voor u. Geen zorg. Dus we willen het gewoon niet zien, dat is waar. Maar het is er wel. Wanneer ik gewoon probeer om mezelf te zijn, zo goed als ik kan, dan bepaal ik daarmee mijn relatie met de wereld volgens een deel van mezelf dat ik besef. En wanneer die wereld mij dan corrigeert, en dat zal heel vaak voorkomen, dan ontdek ik dat ik ook nog iets anders ben. Dat er ook nog andere dingen in me bestaan. Laat ik dat dan rustig erbij pakken. Waarom zou je het druk maken? Huh? En als dat juist is, ik dacht van wel hoor, dan kom je ook aan de vraag, ja waar komen de kosmische krachten vandaan? U weet het wel zo. Huh? Ik zou het nog echt kunnen doen ook. Maar waarom zou ik? U kunt het zelf ook, doe toch zelf. Hè? Dan moeten we beseffen, die kosmische kracht kunnen we alleen gebruiken wanneer ze in ons bestaan. Maar in het geheel van ons wezen. Dat wil zeggen dat we veel meer kracht hebben dan in de tijdelijke persona voorstelbaar is. Maar het zijn onze eigen krachten. Onze krachten kunnen we afstemmen op de buitenwereld. Dat kan een sfeer zijn, een geestelijke wereld, een stoffelijke wereld, een stoffelijk gebeuren. Maar hoe we het ook afstemmen, we zitten altijd vast aan wat wij zijn, wat wij kunnen. Dan is het werken met een geestelijke kracht niet een poging om te ontsnappen aan jezelf of meer te worden dan jezelf bent. Het is gewoon een bevestiging van iets wat je ook bent. Meer niet. Als je de belangrijkheid van de dingen een beetje weg gaat varen. En je eigen belangrijkheid in je huidig besefte persoonlijkheid eveneens wat in twijfel gaat trekken. Dan kom je geloof ik op een punt te staan waar de wereld groter wordt. Van jezelf kun je dat nooit zeggen. Maar je wereld wordt groter omdat ze meer bevat. Er is iemand geweest. Ja, die had na de dood de bekende ervaring. Hè? Dus als een hele grote figuur staan en kijken wat er bij de begrafenis op het toneel gebeurt beneden. Nou ja, dat zijn ook vaak hele leuke dingen hoor. Dan hoor je dat je deugd hebt gehad waar ze je nooit over hebben aangesproken. En dat je fouten allemaal onbelangrijk waren. Dat is wel leuk als een ander het een keer zegt, hè. Maar die zei dus, ja, het is eigenlijk zo. Hoe minder we zien, hoe groter we ons voelen. Hoe meer we zien, hoe kleiner we ons voelen. Maar als we alleen maar constateren, zien, en onszelf er niet bij betrekken, dan zijn we altijd net zo groot als onze hele wereld. Dan klopt dat zeker in bepaalde fasen van de geestelijke ontwikkeling. Ik heb het zelf ook doorgemaakt. En zijn er ongetelde aantallen die datzelfde ook hebben beleefd. Dus dat is juist. Kan ik dat nou ook toepassen op de mensen op aarde? Eigenlijk wel, dacht ik. Hoe meer je denkt te zijn, hoe kleiner het wereldje is dat je nog werkelijk beseft. En hoe meer je de werkelijkheid om je heen beseft, de werkelijkheid van jezelf ook misschien, hoe kleiner je je voelt. Niet omdat je werkelijk groter of kleiner wordt, want je blijft jezelf. Maar omdat je, als je veel ziet, begrijpt dat je in dat geheel moet passen. Terwijl als je weinig ziet, je denkt dat je het geheel kunt domineren. Ik vrees dat dat de fout is van heel veel mensen. Ze kijken naar een heel klein gedeelte van de werkelijkheid. Ze denken, dat kan ik de baas. Maar omdat er zoveel meer is, loopt altijd mis. En dan ga je bijvoorbeeld Libië bombarderen, terwijl je eigenlijk Syrië had moeten hebben. En dan zit je later je hoofd te schudden en zeg je, ja, maar hij was er ook schuld. Je kunt niet zeggen, ik ben stom geweest. Wanneer je al die dingen bij elkaar pakt, dan blijft de vraag bestaan, denk ik. Is een uitbreiding of een verandering van besef eigenlijk niet gelijk aan een verandering van je wereld? Neem, ja, als u het niet erg vindt hoor. Als u er genoeg over gehoord hebt, dan roept u stop. Neem dan bijvoorbeeld die reactorramp in Chernobyl. Op zichzelf een lelijk gebeuren. Maar weet u wat het in feite heeft gedaan? Ja, radioactiviteit enzovoort, ik weet het. Maar het heeft een aantal mensen erop gewezen dat ze niet maar willekeurig beslissingen kunnen treffen. Dat er feiten zijn die sterker zijn dan zij. En als ze dat gaan begrijpen, dan zullen ze ook met andere ogen naar de rest van de wereld kijken. Niet alleen naar Rusland, naar hun eigen instellingen. Maar ze zullen ook gaan begrijpen, ja, het zou wel eens kunnen zijn dat we daar ook met onze zogenaamde deskundigheid vergissingen maken. Maar ik zeg niet dat deze atoomramp het begin is van een nieuwe era, dat is onzin. Een nieuwe era begint elk ogenblik. En elk ogenblik is er een afgelopen ook. Maar ik heb wel het idee dat hierdoor de mensen gedwongen zijn, een groot aantal mensen, om in plaats van heel erg stoer alleen rechtuit te kijken, ze nu ook opzij leren kijken en zien dat de wereld anders is dan zij dat hadden gedacht. En dat ze minder meester zijn van die wereld dan ze voor zich eigenlijk hadden willen geloven. En dat is in een dergelijk geval een zegen voor de wereld misschien wel. Maar in het persoonlijk leven zullen dergelijke dingen ook gebeuren. Een beetje anders misschien. Maar ook dan word je geconfronteerd ineens met, er is nog meer in de wereld. Ik sta niet alleen. En ik ben het niet alleen die even uit zal maken wat wel en wat niet. En dan ga je misschien begrijpen, met al hetgeen ik wel ben, is er zoveel wat ik nog niet ben, dat ik naar mijn beste weten moet functioneren in dat geheel. En ik denk dat je dan toch ook wijzer wordt. Ja, misschien is het wel een soort van inwijding. Wie zal het zeggen? Hè? En dan zijn er mensen die zeggen, ja, ik heb toch tamelijk hoog geschopt, hè. Het is beschouwd dan een soort Jacobsladder. Dan zeggen ze, kijk, jij staat op trede 4 en ik sta al op trede 77. Ja. Een verstandig mens die zegt, als je dat denkt, heb je veel meer kans om een gevaarlijke val te maken dan ik. Maar heel vaak denk je dan, ja, dan moet ik nog opkijken. Die is al zo ver. Vergeet het maar. Die ander heeft het op één punt vergebracht. Maar hoezeer is zijn berekening alomvattend? Omvat ze eigenlijk het geheel van het zijn, niet alleen een bepaald aspect ervan. Volgens mij bestaat er geen hoog of laag. Geestelijk niet en anderszins niet. Er bestaat alleen je meer bewust van het grote geheel, waardoor je jezelf kleiner voelt, of je minder bewust van het grote geheel, waardoor je jezelf groter voelt. Een soort groeiproces. Kinderen denken ook heel vaak dat ze de wereld wel kunnen regeren. Als je maar hard genoeg schreeuwt en trapt en driftbuien krijgt, nou, dan gaat dat wel, hè? En hoe harder je daaraan begint, hoe groter kans dat je klappen krijgt. Totdat je beseft, ik moet met die dingen rekening houden. Maar dan is je wereldje anders geworden. En dan kun je wel hetzelfde karakter hebben, maar je reacties zijn anders. En je beeld van jezelf als belangrijk wordt ook anders. Volgens mij is datgene wat we doormaken in vele levens vaak, vele sferen, eigenlijk ook een soort gelijkproces. We denken dat we de baas zijn omdat we te weinig weten. We krijgen elke keer een tikje, een klapje, een waarschuwing en dan op een gegeven ogenblik, als het niet helpt, dan slaat het noodlot toe. En dan zeggen we, ja, maar dat heb ik niet verdiend en had dat niet anders kunnen zijn. Nee, want je hebt het zelf mee veroorzaakt. Met de beste bedoelingen misschien. En het is geen schuld, maar het is onvermijdelijk. Je moet gewoon wakker worden, zien dat er ook nog andere dingen zijn, dat het ook nog anders kan zijn. Daarom vond ik eigenlijk dat ik onze spreker van vanavond, aan wie ik toch een deel van die denkbeelden ontleend heb, niet allemaal, het best kan omschrijven als een soort fatalist. Want als je gelooft in die ene werkelijke persoonlijkheid van je, waarvan je deeltje na deeltje leert kennen, wanneer je gelooft in een kosmisch geheel, waarin al die persoonlijkheden zelf weer aaneensluiten tot ze het geheel vormen, ja, dan moet je wel fatalist zijn. Moet je zeggen, kijk, alles wat gebeurt moet je aanvaarden zodra het gebeurd is. En daarna moet je weer jezelf worden en verder gaan. En dan moet je ook zeggen, ja, en je kunt het 1000 keer verlangen, je kunt erom bidden, maar als het niet bij je hoort, krijg je het niet. En je kunt denken, nou, ze kunnen mij wat, en je krijgt het toch. Nou, wat dat betreft is de arme duivel altijd weer degene die aansprakelijk wordt gesteld voor de vreemde grillen van wat de mensen noodlot noemen. Zoals, ja, mijn duivel schijnt op een grote hoop. Ah, ik wist niet eens dat engelen gevallen of niet ontlasting hadden, maar ja. Ze zeggen altijd, ja, de duivel blaast het je in. Of God roept je om dat te doen. Spijt me, maar dat klopt niet. Een deel daarvan kun je zo controleren. Zoals ik dus in de geest leef, zie je een aantal dingen een beetje anders. Je gaat andere dingen beleven. Goed. En dan kom ik tot de conclusie, ja, het is zo dat er geen noodlot is. Er is alleen het onvermijdelijke, en het onvermijdelijke komt uit onszelf voort. En hoe meer wij de gehele persoonlijkheid die we zijn, met alle geestelijke en andere factoren erbij, proberen waar te maken, hoe vriendelijker voor ons het noodlot wordt. Maar het is geen kwestie van je bent zo goed en daarom krijg je het, of je bent zo slecht en daarom krijg je het niet. Het is, je vertrouwt in jezelf en je bent dus in overeenstemming met je werkelijke ik, je omvattende persoonlijkheid, of je bent het niet. De mensen die slagen, ja, die zijn over het algemeen nog sterk in het aanvaarden van zichzelf. Anders zouden ze ook niet slagen. Maar is het geen wonder dat voor hen die wereld ook alles als het ware aandraagt wat ze maar willen en wat ze maar nodig hebben. Maar er zijn dingen waarin hun zelfvertrouwen niet zo groot is. En dat zijn dan de punten waarop ze elke keer als het ware de klappen krijgen. Ze geloven dat ze zakelijk de wereld kunnen regeren en ze vormen een international waar niemand tegenop kan boksen. Maar ze geloven niet dat ze immuun zijn voor kwalen. En dus worden ze ziek. En dat is het vreemde. Wanneer je gelooft dat je onvernietigbaar bent, komt er toch wel een ogenblik dat je doodgaat, hoor. Maar zolang als je gedragen wordt door dat geloof, het kan mij eigenlijk niets doen, dan is er een wonder. Genees je sneller dan een ander, je wordt minder ziek dan een ander, als je ziek bent heb je dan minder last van dan een ander, noem het maar op. Omdat je gelooft in jezelf en daardoor een mate van eenheid bezit met je werkelijke alomvattende persoonlijkheid. En ik denk dat dat eigenlijk de basis moet zijn van de wijze waarop onze gastspreker, waarschijnlijk veel eenvoudiger en mooier dan ik hoor, zijn aanvaarding van het bestaande voor zich heeft gerechtvaardigd. En heeft gezegd, ach, ik wil niet hoog zijn, ik wil niet laag zijn, ik wil mijzelf zijn. En dan zeggen wij natuurlijk, oh, hé, zie je daarboven? Daar zit hij, daar moet hij dadelijk vandaan komen. En een mens die dan oneerbiedig is, die denkt, nou is hij dan maar niet van trappelazer. Maar voor mij is hij hoog, omdat hij meer omvat dan ik, bewust omvat. Voor zichzelf is hij niet hoog. Voor zichzelf is hij doodgewoon. En wanneer hij spreekt over zijn ervaringen, of over zijn stellingen, allemaal mogelijk, dan praat hij eigenlijk niet eens voor u. Dan uit hij alleen een gedeelte van hetgeen hij zelf bewust is en van zichzelf aanvaardt. En dan hoop ik maar dat dat toch voor u interessant zal zijn. Wat mij betreft vind ik de inleiding lang genoeg. Ik heb u lang genoeg laten leiden. Kunt u gaan poseren. En daarna komt de ernst des levens. Ik hoop alleen dat u zult begrijpen dat ik toch geprobeerd heb een paar punten duidelijk te stellen. Mag ik nog even doen? Beweging in ruimte is niets anders dan de ongelijkmatigheid van de totale kosmische kracht waarin het geheel van de schepping bestaat en tot stand is gekomen. Tijd is de verschuiving van besef, geen concreet proces. Wij zelf zijn een klein gedeelte van onze werkelijke persoonlijkheid en wanneer wij menen te veranderen, dan beseffen we alleen een nieuw stukje van hetgeen we in wezen al zijn. En wanneer ik die punten duidelijk heb kunnen maken, dan heb ik in ieder geval als voorbereiding iets gedaan wat van belang kan zijn. Want ik dacht dat juist deze absolute relativiteit van waarden toch beseft moet worden voor je kunt begrijpen wat de spreker die na de pauze komt werkelijk bedoelt. En daar hoop ik dan maar op. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.